أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بس بروس and sisters السلام عليكم ورحمة الله وبركاته In eerste instantie bedank ik Allah subhanahu wa ta'ala dat hij dit mogelijk heeft gemaakt voor ons. En in tweede instantie de organisatie dat ze mij mogen uitnodigen hier. Het is een eer voor mij om in de Universiteit van Leiden te zijn. En aan de volgende generatie jonge moslims een beetje kennis over te brengen. Kennis wat natuurlijk de nalatenschap is van de profeten. En in dit geval van onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En zoals de broeder aankondigde, zullen we het over niets minder hebben dan het gebed. En het gebed kent in de islam een ontzettend hoge positie. Het is voor de moslim een onderdeel van zijn geloof dat hij het gebed uitvoert. En het gebed is daarom ook niet op een standaard manier, zo wil ik het zeggen, geopenbaard en verplicht aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Het gebed is op een speciale manier geopenbaard en niet zoals de andere verplichtingen en de verboden die gewoon op aarde door Allah subhanahu wa ta'ala middels de tussenkomst van Jibril, de engel Jibril, is gekomen. Het gebed is op een hele andere wijze, de verplichting van het gebed is op een hele andere wijze tot stand gekomen en daar wil ik het in deze helft van de lezing in eerste instantie over hebben. Want het gebed, beste broers en zusters, die is geopenbaard op de avond dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam teleurgesteld en bedroefd terugkeerde vanuit Taif naar Mekka. Hij was naar Taif gegaan om daar de boodschap van de islam te verkondigen. Maar de mensen in Taif hadden hem geweigerd. Ze wilden niet naar hem luisteren en wilden niks weten van zijn boodschap. Maar om terug te gaan naar Mekka, dat was voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ook een moeilijke taak. Waarom? Omdat de mensen van Mekka hem ook al hadden verstoten. En toen hij terugkeerde in Mekka, moest hij dus om bescherming vragen. Bescherming dat hem niks aangedaan zou worden. En hij trof drie mensen aan wie hij deze bescherming vroeg. En uiteindelijk is er één persoon geweest die deze bescherming voor hem garandeerde. En dat was Mut'im ibn Adi. Uiteindelijk kon hij dus Mekka binnentreden. En hij kon terug naar zijn huis. Wat hij vervolgens ook deed. En hij begon na te denken over de verkondiging waar hij mee belast was. En hij begon te denken om te kijken of er misschien niet een betere manier is om de boodschap tot de man te brengen. Toen er opeens iets miraculeus gebeurde. En wat is in de islam een mirakel? Een mirakel is iets wat tegen de natuur ingaat. Bijvoorbeeld het verhaal van Ibrahim alayhi salam, de profeet Abraham, is jullie denk ik wel bekend, waarin hij ook door zijn eigen volk werd verstoten, niet in hem werd geloofd en uiteindelijk was er zelfs een grote brandstapel voor hem gemaakt om hem daarin te gooien. En welk mirakel gebeurde er toen? Allah subhanahu wa ta'ala, de schepper van het vuur, die zei tegen het vuur: wees aangenaam en koud voor Ibrahim. Toen Ibrahim door zijn volk erin werd gegooid, verbrandde hij niet. En dat is een mirakel, want het is iets wat tegen de natuur ingaat, de natuurwetten ingaat. En zoiets gebeurde ook bij Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Iets wat tegen de natuur ingaat. Wat gebeurde er? Hij was in zijn huis. Het dak van zijn huis spleet ineens open. En Jibril, de aartsengel Jibril alayhi salam, die belast is met het overbrengen van de boodschap van Allah naar de boodschappers toe, die kwam naar hem toe. En hij maakte de borst van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam open. Zijn borstkast maakte hij open. Pakte zijn hart eruit, waste het in een kom, een gouden kom, met zamzamwater. Zamzamwater dat in Saudi-Arabië te vinden is. Hij waste het en hij legde het terug in zijn borstkast en sloot zijn borstkas weer. En dit was allemaal om Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vrede en zegeningen zijn met hem, klaar te maken om voor datgene wat komen zou. En toen hij dat gedaan had, wilde hij hem meenemen naar Masjid al-Aqsa. En Masjid al-Aqsa is de moskee in Jeruzalem, zoals de meesten van jullie wel weten. Maar de afstand tussen Mekka en Masjid al-Aqsa in Jeruzalem is ontzettend groot. Met de transportmiddelen die er destijds waren, was het onmogelijk om in één nacht de afstand van Mekka naar Jeruzalem af te leggen. En voor jullie informatie, de afstand is ruim 1200 kilometer tussen beide steden. Maar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam werd door Jibril alayhi salam gebracht. En er werd een soort van paard voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam klaargemaakt, klaargezet. En het was, zoals Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zei, al-Buraq. En zijn beschrijving was, het is iets wat tussen een muilezel en een normale ezel in zit. Het dier. Daarnaast vertelt hij dat het wit was. En wanneer hij een stap zette, zette hij de stap zo ver als Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn blik kon reiken. Hele grote stappen. En middels dit rijdier is hij met Jibril alayhi salam van Mekka naar Jeruzalem gegaan. Waarom eerst naar Jeruzalem? Vele geleerden hebben een uitspraak daarover gedaan. En dat is, zeggen ze, om de achtbaarheid van Masjid al-Aqsa aan te tonen. Want vanaf die moskee zou zijn hemelreis beginnen. Toen aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gevraagd werd welke moskee was als eerst op aarde gebouwd, toen zei hij Masjid al-Haram. De moskee in Mekka. Vervolgens werd hem gevraagd welke moskee kwam daarna. En toen zei hij Masjid al-Aqsa. Toen werd hem gevraagd hoeveel zat er tussen beiden. Dus de periode dat er tussen beiden was. En hij antwoordde 40 jaar. Dus de tweede moskee op de hele wereld is Masjid al-Aqsa in Jeruzalem. Dus ook een hele belangrijke moskee voor de moslims. En we weten ook dat het bidden in Masjid al-Aqsa extra beloningen met zich meebrengt. Het bidden in Masjid al-Aqsa brengt extra beloningen met zich mee. Zoals ook het bidden in Masjid al-Nabawi in Medina. De moskee van de profeet extra beloningen met zich meebrengt. En de heilige moskee in Mekka zelfs 100.000 keer meer beloning dan een gebed als je dat alleen doet thuis. Dus Mohammed sallallahu alayhi wa sallam die werd eerst naar Masjid al-Aqsa gebracht. En daar begon de hemelreis. En Jibril alayhi salam die bracht hem. Hij steeg samen de hemel op. En nogmaals, het is iets miraculeus. Dit gaat tegen je verstand in. Want hoe kan een mens nou de hemel ingaan? Komt hij geen ademtekort? Hoe zit het met de zwaartekracht? Hoe zit het daarmee? En je kan je allerlei vragen stellen. Maar de moslim, wanneer hij hoort dat dit afkomstig is van Mohammed en Allah deze reis ook in de Koran bevestigt, is het voor hem een feit. Ook al gaat het tegen alle natuurwetten in. Allah is degene die in staat is om wonderen te verrichten. Want hij heeft immers alles geschapen. Als hij wil er tegenin gaan, gaat hij er tegenin. En middels deze wonderen geeft Allah subhanahu wa ta'ala ook te kennen dat hij degene is die over alles gaat. We gaan verder. Jibril en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam begonnen samen de hemelvaart. En zij kwamen aan bij de poorten van de eerste hemel. En Jibril alayhi salam kondigde aan dat hij kwam. En er werd gevraagd wie is daar. En Jibril antwoordde Jibril. Er werd hem gevraagd wie is er met jou. En hij zei Mohammed is met mij. En wees welkom werd er gezegd. O eerbare bezoeker. Kom binnen, je bent welkom. En de poorten van de eerste hemel werden geopend. Waarna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Adam alayhi salam tegenkwam. De eerste profeet, de eerste mens op aarde. Hij kwam hem tegen. En Jibril zei tegen Mohammed, dit is Adam, dit is jouw vader. Begroet hem. En hij groette hem. En Adam alayhi salam groette hem terug en hij zei, wees welkom, o zoon van mij. En ze vervolgden hun reis tot de poorten van de tweede hemel. Wederom vroegen zij om toestemming om naar binnen te gaan. En ze gingen naar binnen. En ze kwamen daar Isa, Jezus en Yahya tegen. Die neven van elkaar waren. Wederom begroeten ze elkaar en Mohammed vervolgde zijn reis sallallahu alayhi wa sallam naar de volgende hemel, naar de derde hemel. En hij kwam daar de volgende profeet tegen. Dan moet ik even gaan omdraaien. Namelijk Yusuf. Yusuf alayhi salam, die bekend staat natuurlijk om het mooie verhaal, hoofdstuk 12 van de Koran, waarin zijn levensverhaal eigenlijk door Allah subhanahu wa ta'ala verteld wordt. En alle zaken die hij meemaakte in zijn leven. En Allah noemt dit verhaal van Yusuf alayhi salam het beste verhaal wat er is. Ahsan al-qasas. De derde hemel. Vervolgens gingen ze naar de vierde hemel en kwamen daar Idris tegen. Wederom groeten ze elkaar. De vijfde hemel Harun alayhi salam. De zesde hemel Musa alayhi salam. En de laatste hemel, de zevende, kwamen ze Ibrahim alayhi salam tegen. Die natuurlijk ook de aartsvader is van Mohammed sallallahu alayhi wa salam. Aangezien hij van hem afstamt. Ze vervolgden hun reis naar de zevende hemel. En Mohammed vertelde sallallahu alayhi wa salam. Ineens verscheen Sidratul Muntaha. De boom waar alles eindigt. Letterlijk vertaald is dat de boom waar alles eindigt. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die vroeg aan Jibril alayhi salam, wat is dat? En hij zei, dit is Sidratul Muntaha. En het woord Muntaha betekent datgene waar een einde aan komt, nogmaals. Waarom wordt deze boom zo genoemd? Die wordt zo genoemd omdat vanaf daar niemand meer er voorbij mag. Geen nabije engel, geen nabije profeet, niemand. En alles wat daarachter is, is voor de mens en de andere schepselen ongekend, ongezien. Dus niemand weet wat zich daarachter bevindt. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt, toen Sidratul Muntaha door Allah bedekt werd, werd het voor een ieder onmogelijk gemaakt om haar schoonheid te beschrijven. Want wat zegt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Hij zegt, de boom gaf mij kleuren. Er waren dus kleuren omringd bij de boom. Maar ik kan ze niet beschrijven. Hij kon de kleuren niet beschrijven. Kennelijk, wallahu a'lam, waren het kleuren die wij niet kennen. Kleuren die wij nog nooit gezien hebben. Subhanallah. Nogmaals, het is iets wat tot het ongeziene behoort. Dus als het een bericht is van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, geloven wij daar heilig in. En zo is de moslim. Vervolgens gingen ze naar Baitul Ma'mur, Jibril en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En daar was het dat het gebed werd opgelegd aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus je ziet dat deze miraculeuze reis vooraf is gegaan aan de verplichting van het gebed. En het gebed is de enige daad van aanbidding die niet op aarde is geopenbaard, maar daar, boven de zeven hemelen, rechtstreeks door Allah subhanahu wa ta'ala aan zijn laatste boodschapper Mohammed, vrede zij met hem. En Mohammed werd opgedragen door Allah om 50 gebeden per dag te verrichten. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accepteerde dat. 50 gebeden per dag. En hij daalde weer neer met Jibril alayhi salam. En hij kwam langs Musa. En Musa vroeg hem, wat is jou opgedragen, o Mohammed? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam antwoordde, mij is opgedragen om 50 gebeden per dag te verrichten. Dus voor hem en zijn ummah en zijn gemeenschap. Waarna Musa alayhi salam zei, 50 gebeden is te veel voor jouw mensen. Is te veel voor jouw gemeenschap. Ga terug en vraag om vermindering. Waarna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam terug is gegaan en heeft gevraagd om vermindering. Waarna, in sommige overleveringen staat 5, in andere overleveringen 10, werden verminderd. Dus het werd naar 40 gebracht. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ging weer terug. Hij kwam weer Musa alayhi salam tegen en hij vroeg hem wederom, wat is jou opgedragen? Mij is opgedragen om 40 gebeden per dag te verrichten. Musa zei alayhi salam, jouw volk zal het niet aankunnen. En ik weet het, want ik heb ervaring met de mensen van Israël. Met de kinderen van Israël. Zij kunnen dit niet aan. Ga terug naar jouw Heer en vraag om vermindering. Waarna hij dat weer deed. En het werd weer verminderd. En wederom zei Musa, het is te veel. En hij ging weer terug. En deze cyclus herhaalde zich steeds totdat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam terugkwam met 5 gebeden. 5 verplichte gebeden per dag. Waarna Musa alayhi salam vroeg, wat is jou nu opgedragen? Mij is opgedragen om 5 keer per dag te bidden, zei Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Musa alayhi salam zei, dit is te veel voor jouw mensen. Ze zullen het niet aankunnen. Ik heb ervaring ermee met de kinderen van Israël. Maar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zei, ik heb nu te veel gevraagd aan mijn Heer en ik schaam me ervoor om weer terug te gaan. Dus ik ben tevreden met het bevel van mijn Heer. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toen hij terugging, hoorde hij een stem die zei, en ik heb bepaald dat voor iedere goede daad ik deze 10 keer zal belonen voor mijn dienaren. Dus met andere woorden, de moslim die bidt 5 keer per dag, maar hij wordt per gebed 10 keer beloond. En dat betekent dus dat het nog steeds is alsof hij 50 keer per dag bidt, subhanallah. En dat is de gunst en de gulheid van Allah subhanahu wa ta'ala, dat hij ons daarmee beloont. En het is ook iets groots voor de moslim om in gebed te staan. En inshallah gaan we daar in het tweede deel vandaag wat dieper op in. Want het gebed is het onderhouden van de relatie tussen jou en jouw Heer. Tussen jou en jouw schepper. En hoe vaker je dat doet, hoe nauwer jouw band is met jouw schepper. Met jouw creator. Dus zeg je, 5 gebeden zijn voor mij makkelijk om te doen per dag, dan staat het jou vrij om extra vrijwillige, optionele gebeden nog te doen. En dat is gewoon toegestaan en zelfs voorgeschreven in de islam om dat te doen. Dus de verplichting van het gebed, nogmaals, is er één die heel speciaal is. En wat geeft dit aan? Dit geeft aan dat het gebed een hoge positie binnen het geloof heeft. Dit geeft aan dat het gebed niet zomaar iets is. En er zijn vele overleveringen waarin Mohammed sallallahu alayhi wa sallam het belang van het gebed aankaart en aanduidt. Ik zal een aantal noemen, inshallah. In eerste instantie een overlevering die staat in een van de authentieke boeken van de geleerden. En daarin staat, Ja'a rajulun, faqal, Ya Rasulallah, ayyu shay'in ahabbu indallahi fil islam. Een man kwam naar de boodschapper en hij zei, o boodschapper van Allah, wat is bij Allah het meest geliefde binnen het geloof? Qal, hij zei, sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu li waqtiha, wa man taraka as-salata fala dina lah, wa as-salatu imaduddin. Hij zei, sallallahu alayhi wa sallam, als antwoord op de vraag, wat is bij Allah de meest geliefde daad in de islam? En hij zei, het gebed op zijn tijd. Dus het op tijd verrichten van het gebed is het meest geliefd bij Allah. En hij vervolgde. En hij zei, en wie het gebed laat, hij heeft geen geloof. Fala dina lah. Hij heeft geen geloof. En het gebed, zei hij, is imaduddin, de steunpilaar van het geloof. Waarom beschrijft hij dit als steunpilaar? Ieder bouwwerk wat je wilt maken moet gefundeerd zijn op iets sterks. Als je geen steunpilaren hebt, kun je geen gebouw maken. En de bouwkundigen onder ons kunnen dat voor mij bevestigen. Dus wat je ook van plan bent om te gaan bouwen, zonder deze steunpilaar is het bouwwerk wat je wil maken gedoemd om vroeg of laat ineen te storten. Zou je weer opnieuw willen beginnen, kom je hetzelfde probleem tegen. Dus als jij zonder jouw gebed, jouw geloof probeert op te bouwen en er iets groots van te maken waar jij je leven mee wil invullen, dan zal het vroeg of laat in elkaar storten. Net zo lang totdat jij besluit om het gebed te verrichten. Het gebed is imaduddin, de steunpilaar van het geloof. En daarnaast zie je ook dat Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran zegt, Surat Nisa, hoofdstuk 4, vers 103, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Waarlijk, het gebed is voor de gelovigen op vastgestelde tijden voorgeschreven. Dus de gebeden dienen op tijd verricht te worden. Zoals Allah dit zegt in de Koran. En dit bevestigd wordt in de overlevering die ik hiervoor heb genoemd. As-salatu li waqtiha. Het gebed op zijn tijd. zoals die verricht moet worden in de voorgeschreven tijden. En inshallah komen we daar in het tweede deel ook weer op terug wat die voorgeschreven tijden dan zijn. Ook zegt Allah in hoofdstuk 2, vers 238, Surat al-Baqarah: Hafidu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Waak over de gebeden en in het bijzonder over het middelste gebed. En wat is het middelste gebed? De meeste mufassirin, Koran-exegese geleerden, die zeggen dat met Salat al-Wusta, het middelste gebed, wordt bedoeld Salat al-Asr. Dus het gebed wat in de namiddag plaatsvindt, dat is het gebed waar je zeker over moet waken. Waarom zeggen ze? Omdat de tijd van Asr de tijd is dat de mens het drukst bezig is met het inzamelen van zijn voorzieningen in deze wereld. Zijn geld, zijn verdiensten, zijn handel. Noem het maar op. Daar is hij op dat moment van de dag het drukst mee bezig. Want ook in de landen zoals Saudi-Arabië en andere tropische landen zijn de mensen gewoon om in de middag nog even een dutje te doen. En daarna weer terug te gaan naar het werk. En al-Asr is na die middag dit. Wanneer de mensen weer druk bezig zijn en misschien net in hun flow komen om de handel te drijven en het geld te verdienen, midden in een transactie, in handelstransactie zitten, en dan gaat de oproep tot het gebed. Dan is het hun verplicht om hun handel te laten en gehoor te geven aan de oproep van het gebed. Dus daarom de extra waarschuwing van Allah in de Koran: Hafidu ala salawati wa salatil wusta. Dus waak over jullie gebeden, over alle gebeden. En dan nog eens een keer, was Salat al-Wusta, het middelste gebed. Met andere woorden, Salat al-Asr, midden op de dag. En sta in gehoorzaamheid voor Allah. Wa qumu lillahi qanitin. Ook hierin, inshallah, straks in het tweede deel wat meer uitleg wat betreft de gehoorzaamheid en de ootmoedigheid van de dienaar in zijn gebed. In een overlevering die waar veel mensen, waar veel predikers vaak voorzichtig in zijn om hem te noemen in een bepaald gezelschap, heb ik besloten om deze overlevering toch te noemen bij jullie. Waarom? Wederom om het belang van het gebed te benadrukken. Want in een authentieke overlevering, die authentiek verklaard is door een van de grootste hadithgeleerden, namelijk Sheikh Al-Albani. Hij heeft deze overlevering authentiek verklaard. Dat betekent, dit zijn de woorden van Mohammed, vrede zij met hem, geweest. En hoe hebben ze dat ontdekt? Ze hebben ontdekt van wie die woorden zijn gekomen. Van wie deze persoon deze woorden heeft gekregen. En van wie in de generatie daarvoor. En daarvoor en daarvoor en daarvoor. En hoe zijn deze mannen? Zijn het betrouwbare mensen? Zijn het mensen die niet snel vergeten? Zijn het mensen die nauwkeurig zijn in het overbrengen van iets? En in dit geval was dat bij deze overlevering zo. Want deze overlevering werd uiteindelijk, kon eindelijk teruggevoerd worden naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus Sheikh Al-Albani heeft deze overlevering authentiek verklaard. Sahih verklaard. Waarin Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt: Bain al-abdi wal kufri wa shirki tarku salah. Fa idha taraka salata faqad kafar. Voor wie het niet begrepen heeft, hier de vertaling. Tussen de dienaar en het ongeloof of het veelgodendom is het verlaten van het gebed. Als hij het gebed verlaat, is hij ongelovig geworden. Met andere woorden, claim jij zelf moslim te zijn, dan dien je te bidden. Bid jij niet, neem deze woorden van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam in overweging. Want hij maakt een verschil tussen een mushrik, een ongelovige, of een veelgodenaanbidder, en een gelovige. Het verschil tussen beiden is het verlaten van het gebed. Want een ongelovige en een mushrik, een veelgodenaanbidder, die bidt niet tot Allah. Een moslim wel. En dat is het verschil tussen de moslim en de ongelovige. Tussen de gelovige en de ongelovige, namelijk het bidden tot Allah. En je ziet hierbij ook dat het ongelovig verklaren van de profeet, en dat kon alleen hij natuurlijk, want hij was natuurlijk degene die belast was met de openbaring. Hij was het staatshoofd, hij was de imam, hij was de leider, noem het maar op. En alles wat hij zei met betrekking tot het geloof is een openbaring. Dat moeten we ook begrijpen. Dus wat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ook gezegd heeft, maar niet in de Koran staat, is toch nog een openbaring. Waarom? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran zegt: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Hij spreekt niet uit begeerte. Deze boodschapper van mij, Mohammed vrede zij met hem, spreekt niet uit begeerte. Het is slechts een geopenbaarde openbaring aan hem. Dus alles wat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam met betrekking tot het geloof heeft gezegd, als verbod of als verplichting, of als afwijzing of als goedkeuring, is een openbaring. Afkomstig van Allah, waarmee hij werd geïnspireerd. Want na zijn dood was de openbaring gestopt. En kon hij niks meer goedkeuren of afkeuren. Dus je ziet dat deze overlevering de enige overlevering is waarbij iemand bij het laten van een verplichting in de islam tot ongelovig wordt verklaard. Het gebed. Want iemand die bijvoorbeeld ook als moslim verplicht is om de zakat te betalen, de armenbelasting, maar dit niet doet, wordt beschouwd als een grote zondaar, maar niet als een ongelovige. Hetzelfde geldt voor de Ramadan. Iemand die niet bidt in de maand, die niet vast in de maand Ramadan, deze persoon is geen ongelovige, maar is wel zwaarzondig. Zo ook voor degene die de hajj moet verrichten, die dit financieel en fysiek aan kan, maar toch niet gaat, is zwaarzondig, maar geen ongelovige. Maar bij het gebed wordt dat onderscheid wel gemaakt. Faqad kafar, eindigt de profeet sallallahu alayhi wa sallam deze overlevering, is ongelovig geworden. Dus je ziet daarmee ook dat het belang van het gebed wordt benadrukt door de profeet vrede zij met hem. Dus wij dienen hier uitermate zorgvuldig en voorzichtig mee om te gaan. Het gebed is niet zomaar iets, en dat zien we onder meer aan de manier waarop deze verplichting is opgelegd. Namelijk na de miraculeuze reis van al-Isra wal-Mi'raj. De nachtreis en de hemelreis. En Allah subhanahu wa ta'ala die bevestigt ook die hemelreis. En hij zegt: Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah. Verheven is hij die zijn dienaar bij nacht voerde van de gewijde moskee in Mekka naar de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem, waarvan wij de omgeving hebben gezegend. Dus de omgeving van de moskee Al-Aqsa, die is gezegend door Allah subhanahu wa ta'ala. Dus Allah bevestigt die reis. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bevestigt die reis. En toen hij terugkwam van deze miraculeuze reis, terug in Mekka, nam hij plaats bij de Kaaba. En Abu Jahl, een van de meest voornaamste mensen die tegen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam waren, van de stam van Quraysh, die kwam naar hem toe en hij zei, een beetje op een spottende manier: wat heb je ons vandaag te melden? Ja, Mohammed, heb je vandaag ons iets te melden? En hij zei: ik heb jullie zeker wat te melden vandaag. Oh, en wat is dat dan? En de mensen van Quraysh, die niet in Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wilden geloven, stonden daar. En de mensen die wel in Mohammed sallallahu alayhi wa sallam geloven, en dat was maar een klein groepje, die stonden daar ook. En hij zei, sallallahu alayhi wa sallam, ik ben vannacht van Mekka naar Masjid al-Aqsa gebracht. En ik heb vervolgens een hemelreis gemaakt. Waarna de mensen van Quraysh die dit hoorden het ontzettend belachelijk vonden. En in hun handen begonnen te klappen om te spotten met Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maar de moslims die dit hoorden en meteen in de woorden van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam geloofden, die stonden met hun handen op hun hoofd uit verbazing te kijken naar wat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gezegd had. Hoe kon hij van Mekka naar Jeruzalem gereisd hebben? Die afstand was niet te doen. En in die tijd, met hun transportmiddelen, zou het een reis zijn van maandenlang. Dus dat kon onmogelijk. Aan de andere kant wisten ze dat Mohammed altijd de waarheid sprak. Hij was nooit betrapt op een leugen, zelfs niet voor zijn profeetschap. Dus waarom zou hij liegen? Dus ze geloofden in hem en Abu Bakr as-Siddiq, de beste der metgezellen, die als een van de eerste in Mohammed sallallahu alayhi wa sallam geloofde, die zei, en hij had aanzien en status binnen Quraysh, als Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit heeft gezegd, dan is het zo. Dan is het waarheid en geloof ik erin. En zo dient de moslim ook te zijn. De moslim dient blindelings te vertrouwen op de woorden van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En hoe doen wij dat nu? Nu dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam niet onder ons is. Wij bouwen op de betrouwbare geleerden die hun studie en hun levenswerk hiervan hebben gemaakt. Om overleveringen die afkomstig zijn van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam op hun authenticiteit te toetsen en te onderzoeken. En geloof me, er zijn mensen in het verleden geweest die hun hele leven hieraan hebben gewijd. Mensen met een bijzondere geheugen, met een bijzondere capaciteit aan het kunnen onthouden van overleveringen. Het kunnen onthouden van iedere persoon die bekend staat om het overbrengen van overleveringen. Zoals de kwaliteiten van die mensen. Dat betekent dat zij hun hele leven moesten kennen. Wat was het voor een persoon? Waar is die geboren? Heeft hij de een en de ander kunnen ontmoeten? Aan wie hij het heeft overgedragen? Al die kritische factoren hebben ze allemaal onderzocht in hun hele leven. En daar hebben ze hun levenswerk van gemaakt. En van die boeken van hun kunnen wij nu, alhamdulillah, de vruchten plukken. En wij kunnen dat gebruiken in lezingen zoals deze. In woordjes aan mensen toe om de boodschap van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam levendig te houden. En te blijven verspreiden. En dat is ook wat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt. Hij zegt, balligu an. Vertel over mij, geef over mij door, al is het maar één vers. Al is het maar één zin. Maar vertel over mij aan de mensen, zodat de mensen weten wie ik ben en waar ik voor sta. Ik zie dat ik de half uur ben overschreden. Zullen wij even pauzeren en dan straks weer een half uur pakken? Inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.